Dat er bij zijn Nederlandse grootouders een Joods meisje ondergedoken had gezeten, wist Bart van Es. En ook dat deze Lientje na de oorlog nog vele jaren deel had uitgemaakt van de familie. Maar wat Lientjes verhaal was en waarom de familie al jaren geen contact meer met haar had, dat was hem een raadsel. In 2014 besloot Bart van Es, die al decennia in Engeland woont en hoogleraar is in Oxford, om uit te zoeken hoe het zat. Hij zocht Lien de Jong op en schreef er een boek over wat eerst in het Engels is verschenen en nu ook in het Nederlands, getiteld Vergeet mij niet, over het verborgen leven van een Joods meisje. En Bart van Es en Lien de Jong zijn hier allebei te gast. Welkom. Okay, ja. Goedemorgen. Bart, om te beginnen met jou. Je wist dus van Lientjes bestaan. Wat wist je precies? Wist je dat weinige wat ik net zei? Of ja, wist je wel iets meer?
Nee, ik wist heel weinig over Lien. Ik wist dat mijn oma en opa diverse Joodse kinderen hadden laten onderduiken bij hun in Dordrecht. En ik wist ook dat Lien samen met mijn vader en mijn ooms opgegroeid was in Dordrecht. En dat er een familieruzie was geweest in de jaren 80. Maar ik was eigenlijk te jong om daar enige verdere details van te weten. Dus ja, dat stond altijd een beetje vaag bij mij. Maar toen mijn oudste oom Kees stierf, had ik het idee van als ik nu geen vragen ga stellen, dan is die generatie weg eigenlijk. En ik stuurde mijn moeder had nog contact met Lien. En via haar stuurde ik Lien een e-mail in 2014. En ja, daar is het allemaal mee begonnen. Maar ik kwam Lien opzoeken in 2014 in december met eigenlijk geen idee wie Lien was en wat dat verhaal nou was.
Ja, en Lien, toen stond hij bij jou voor de deur.
Ik wist natuurlijk wie hij was, want ik had contacten met zijn gezin. En ik zei, ja, kom maar een kop koffie drinken. En als het gezellig is, eet je nog een boterhammetje mee. Dat is, zo was het eigenlijk ontstaan. En toen bleek het een hele nieuwsgierige man te zijn die van alles en nog wat wilde weten. En we zijn met elkaar in gesprek gekomen. En wat er dus gebeurde was dat ik toch allerlei spullen nog in huis had. Of brieven en een poesiealbum waar die ook en van alles en nog wat in huis had, waar ik eigenlijk nooit meer naar had gekeken of mee bezig was geweest. Dat lag er gewoon. Dus ik moest overal zoeken. En omdat hij dus zo door bleef vragen.
Ja, dat gebeurde allemaal tijdens dat eerste bezoek al.
Ja, het is natuurlijk, dat is begonnen. En daarna hebben we nogal wat contacten gehad.
Ik weet zeker dat want die dag die ging tot eigenlijk laat in de avond door. Het begon met een plan voor koffie. En toen ik uiteindelijk wegreed, zat mijn hoofd gewoon vol met die documenten en ook die details. Bijvoorbeeld een verschrikkelijke familiebijeenkomst in augustus 1942. Wanneer Lien eigenlijk afscheid gaf aan haar hele familie. Haar ouders brachten tantes en ooms en vrienden allemaal samen in de keuken van het appartement waar ze woonden in Den Haag. En Lien wist dat zelf niet, maar die familie wel. En dat was de avond voordat ze dus onderdook en dat er een vrouw kwam die ochtend en zei, je moet je ster afnemen en kom met mij mee. En opeens zat Lien op een trein naar Dordrecht en had ze een totaal andere identiteit. En dat soort momenten, dat idee van zo'n familiebijeenkomst waar alle volwassenen zo normaal mogelijk proberen te doen en Lien even op schoot hebben en haar wat chocola geven. En dan is het over. En voor Lien heeft het heel lang geduurd voordat ze echt snapte wat er gebeurd was.
Ja, je vertelt het nu. Jij wist dat kennelijk al? Of het kwam die eerste dag al aan de orde, dit voorval wat je nu beschrijft?
Dat kwam dus die eerste dag ten orde. Verder wist ik dus niks. Juist.
En Lien, even naar dat. Ik mag Lien zeggen, hadden we afgesproken. En ook je. Heb jij daar nog herinneringen aan? Want zoals Bart zegt, jij dacht een feestje voor mij.
Dus mijn moeder zei op een gegeven moment tegen me van, ik heb een geheimpje en je gaat een poosje uit logeren. En dat leek me heel leuk en heel opwindend. Dus ik was buiten aan het spelen, want dat deed ik altijd. En ik kon het bijna niet voor me houden. Ik wilde het echt delen met mijn vriendinnetjes. En toen die avond kwam, en ik mocht er niet over praten, dat vond ze echt niet goed. Dus ik had geen idee wat er ging gebeuren. Ik ging gewoon uit logeren. En, En die avond kwamen er dus inderdaad die mensen. En ik heb me misdragen. Ik heb tegen iedereen gezegd. Iedereen had ik zat op schoot en ik zei: jij hebt een grote pukkel op je hoofd en op je neus. En jij hebt rare haren. Enfin, van wat een kind dan zo in overdreven toestanden kan doen. En eigenlijk was niemand zei van: dat moet je niet zeggen. Of je moet eens een beetje behoorlijk gedragen of wat dan ook. Nee hoor, ik kon me daar echt misdragen. Dat heb ik gedaan.
Ja, je vertelt het nog met een lichte glimlach op je lippen. Ja.
Het is al even geleden natuurlijk dat gebeurd is.
Maar dit verhaal vertelde je dus die eerste dag?
Ja, ik geloof dat Bart toen ter sprake kwam. Ja. Ik weet niet meer precies in welke, want we hebben elkaar diverse keren natuurlijk ontmoet. Ik weet niet meer wanneer dat precies aan de orde kwam.
Nou, ik wou niet als journalist aankomen, dus ik had zelfs geen papier en pen. Maar Lien is best een direct iemand en na een half uur koffie, zei ze, ja, hier heb ik vertrouwen in. Heb je papier en pen? Laten we beginnen. En
toen al een plan een boek te maken?
Nou, ja, ik weet dat zelf helemaal niet meer. Ik had zeker het idee dat het op een of andere manier dat ik erover zou schrijven, maar of dat een academisch artikel zou worden of dat het een stuk in de krant zou worden, dat wist ik eigenlijk niet. Ik ben van beroep onderzoeker. Dus ik had een beetje het gevoel van, ja, als iemand in de familie dit nu gaat vastleggen, dan moet ik dat wel zijn. Maar ja, het boek dat het geworden is, zag ik toen helemaal niet in. Want het is een boek geworden dat het hele leven van Lien beschrijft. Van haar herinneringen toen ze 3 was, tot wie ze nu is als iemand van 85. En de filosofie die ze eigenlijk gekregen heeft door al die ervaringen. Maar het is tegelijkertijd ook een boek over het moderne Nederland, wat voor mij eigenlijk een soort buitenland is. Omdat ik uit Oxford kom en Nederland eigenlijk niet goed ken. Dus het is ook een soort mijn reis naar die plaatsen. En het gekke gevoel heb ik altijd gehad van dat Nederland een land zonder geschiedenis is. Omdat het zo plat en modern is.
Ja, dat is niet helemaal het geval. Nee. En daar profiteerden wij al 25 jaar van. Ja. Maar Lien, even terug naar dat moment. 42.
Augustus 42.
Je komt bij
de
grootouders van Bart terecht. En je hele familie overleeft het niet.
Nee.
En dan komt er een moment dat de grootmoeder van Bart, moet ik zeggen natuurlijk, vertelt, want je schrijft brieven naar je moeder, want jij weet van toeter nog blazen. Nee. En dan vertelt ze je, het hoeft niet meer, want je kunt geen brieven meer.
Mijn moeder was, in augustus onderduiken en in oktober was mijn moeder jarig. En ik was woedend dat we elkaar niet konden zien. Maar goed, we konden elkaar niet zien en ik moest er maar een brief schrijven. En ik wilde dat eigenlijk helemaal niet. Ik zei van, als ik het niet kan zien, dan wil ik ook geen brief schrijven. En die brief, ik had ook een tegeltje erbij met de tekst van, als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Maar zo, het is niet aangekomen, het is niet weggegaan. En op de een of andere manier, ik heb me dat nooit bewust zo gerealiseerd. Maar op de een of andere manier is dat binnengekomen dat het niet meer verzonden kon worden. Ze hadden geen papieren meer of er was iets gebeurd waardoor dat niet verzonden kon worden. En dat was een dat was vreemd. Maar geen mens denkt eraan dat er zoiets gaat gebeuren als er is gebeurd.
Maar je was toen, hoe oud was jij toen?
Ik was toen 9.
Ja. Er was ook iets met... Want je voelt misschien als kind veel meer dan dat je eigenlijk kunt weten.
Dat is ook zeker zo
interessant
gebeurd,
aan dit soort dingen. Want er was ook iets met ringetjes die van je vinger... Wat gebeurde er met jou als kind toen?
Ik had er een zilver en een gouden ringetje. En ik ging ermee spelen, ik ging ermee rollen. En die verdwenen onder de plint. En ik had daar verder ook helemaal geen gedachte bij. Die waren gewoon verdwenen.
Dat waren ringetjes van je ouders?
Dat waren ringetjes die ik van mijn ouders had gekregen. Ik heb er niet over gedacht. Ik ben gewoon gaan rollen met die ringetjes. En die waren toen weg. Ja, die ringetjes waren weg. En wat ik ook deed in die tijd was dierenbegraafplaatsjes maken. Dan kleine diertjes van miertjes of vliegjes of wat dan ook. Die ging ik met een buurjongetje, wat eigenlijk ook een Joods jongetje was, ging ik die begraven. Ik denk dat allemaal toch ergens symbolen zijn geweest. Zoals je een droom kan hebben die symbolen heeft. Dat er zoiets is geweest dat ik activiteiten ging ondernemen die voor mij geen enkel verband hielden. Maar achteraf gezien zeg je van, ja, waarom ga je plotseling ringetjes onder een plint rollen en waarom ga je diertjes begraven? Dat is waarschijnlijk toch iets geweest dat van binnen een soort besef is geweest dat er iets ernstigs was.
Ja, want het besef hoe ernstig het was, het gevaar waarin jouw familie en jij verkeerden, dat had je niet.
Dat is pas ver na de oorlog geweest. Ja. Na de oorlog is er ook nooit gezegd dat mijn ouders niet terugkwamen. Er moest gewoon een oplossing voor mij komen. En er is nooit gezegd van je ouders komen niet terug. En er is veel, veel later geweest dat ik me realiseerde dat ik een hele familie ben verloren. De oma's en opa's en de ooms en de tantes en de neefjes. En
dat
de
is echt pas jaren later.
Dat is vele jaren later. Want de realiteit van het moment vroeg zoveel aandacht dat ik daar gewoon niet mee bezig was.
Ja, laten we even bij die realiteit van het moment stapsgewijs even een beetje stilstaan. Je bent bij de familie van S. Daar moet je op een gegeven moment weg omdat de grond te heet onder de voeten wordt. Ja, er zijn invallen in de buurt geweest. Ja. Dan kom je bij andere onderduikfamilies en daar is het allemaal veel naar. Dus tot aan... nou ja, vertel eens, hoe was het daar?
Ja, ik ben uiteindelijk in 9 gezinnen geweest. En de laatste onderduikfamilie woonde in Bennekom en die moesten evacueren. En die evacueerde naar een broer van hem. En die broer blijkt achteraf een pedofiel te zijn. Maar ik had daar geen woorden voor, ik wist helemaal niet wat er gebeurde. Dus hij kon zijn gang gaan, want ik mocht daar niet naar buiten. Dus ik was gewoon binnen. En bovendien was ik en ondergedoken en geëvacueerd. Dus het was niet een situatie waarin je enige klacht kon uiten. Deed ik ook niet, hoor.
Je kon geen kant op.
Je kon geen kant op, nee. Ja. Nee.
En kom je dan op een gegeven moment... Want hoe gaat die geschiedenis dan verder? Op een gegeven moment kom je weer bij de familie van Esther terecht?
Ja, toen wilde ik na de oorlog. Het was het enige gezin waar ik echt kind kon zijn en kon spelen. Dus ik wilde toen er een oplossing voor mij moest komen na de oorlog. Het gezin waar ik was, hadden we het niet goed met elkaar. Ik bedoel, zo kan ik het zeggen. Maar dus ik wilde er niet blijven. Ze zeiden wel dat ze me wilden houden als dienstmeisje, maar dat heb ik toch niet gewild. En toen wilde ik heel graag naar de familie van S. En die hadden het op dat moment. Ja, zijn vader. Dus Bart zijn vader was op komst. En ze hadden al een paar kinderen. En het was druk. Dus ze zaten niet op me te wachten. Maar ze hebben uiteindelijk ja gezegd. En dat heeft mij ook gered. Want ik was echt stuurloos na de oorlog. Ik had geen enkele rem en geen enkele... Hou vast eigenlijk meer.
Maar dan is het raadsel natuurlijk wat mensen zich nu gaan afvragen. En dat vraag ik me dan ook af. Je komt terug bij die familie. En toch op een gegeven moment vertrek je weer omdat er iets niet in orde is. Wat was dat precies?
Ja.
En hoe ging het dan?
Nou, laat ik zeggen, ze zijn buitengewoon goed voor mij geweest. Ze hebben me echt gered. Maar op een gegeven moment is er een toenadering van mijn pleegvader geweest. Waar ik erg van schrok. Het was niet voor een kind, maar het was naar een vrouw toe.
Ja, jij was een jaar of 13, 14 en...
Nee, toen was ik 20.
20 al, oh ja, natuurlijk. Ja.
Ja, toen was ik thuis. Ik had een beetje griep en ik kwam naar me toe en kuste me. En ja, ik schrok daar geweldig van, want het was een kus die niet voor een kind bedoeld was. En ik voelde me als een kind. Dus dat was. Toen ben ik een poos niet thuis geweest en gezegd, ik heb moeilijkheden, ik heb problemen. Maar er is nooit gesproken. In die tijd sprak je niet met elkaar.
Wat mooi dat je zegt, toen ben ik een tijd niet thuis geweest. Hè?
Ja, het was thuis. Ja, het was thuis.
Dat is toch ondanks dit voorval, zeg je.
Oh ja, nee, het was absoluut thuis. Het is mijn basisgezin geweest. Ja. Voor mij was het mijn basisgezin. Dat is een.
Ja. En hoe is het contact vervolgens gebleven? Want je hebt nog wel contact onderhouden met de moeder van Bart.
Ja. Nou, op een gegeven moment is het, het is een hele ingewikkelde geschiedenis. Maar ik weet ook niet welke verhalen er uiteindelijk in de familie rondgingen. Want we hebben het daar nooit over gesproken. Ik ben weer naar huis gekomen. En de relatie was toen heel erg verkild. En die is steeds maar meer verkild. En op een gegeven moment heeft mijn pleegmoeder gezegd van dat ze me geen contact meer met me wilde. En daar was ook weer een ingewikkelde aanleiding voor. En dat andere kinderen, ook kinderen en kleinkinderen, ook geen contact meer met me mochten hebben.
Dus Bart heeft eindelijk weer iets hersteld. Want de banden beginnen nu weer te ontstaan.
Ja.
De cirkel is rond.
Dat hoop ik zeker. Het is niet zo simpel dat alles vergeten is. Maar we hebben contact en we praten nu over die dingen.
Goed. Bart van Es, Lien de Jong, bedankt voor jullie komst. Het boek van Bart van Es heet Vergeet Mij Niet, over het verborgen leven van een Joods meisje, en het is uitgegeven bij De Bezige Bij.